Hermien.
Ah, Hermien met Helene. Ja, ik moet even iets kwijt. Ik heb net gehoord dat ik een ooginjectie krijg.
Oh jee.
Ja.
Oh, doet dat zeer?
Ik weet het niet. Ik heb eigenlijk verder weinig gehoord. Dus...
spannend.
Ja, hè? Weet je, ik laat het je weten als het gebeurd is.
Ja, nou, veel succes ermee.
Dankjewel, Hermien.
Heb je een ogenblik voor de podcast over leven met maculadegeneratie? Een serie podcastafleveringen over het leven met maculadegeneratie. De vragen die ons bezighouden, geprobeerd te beantwoorden door ervaringsverhalen en experts.
Even een paar feitjes over injecties. In Nederland krijgen ruim 50.000 mensen een injectie in het oog. En daar komen ieder jaar zo'n 7.000 bij.
Waarom moet ik een injectie en hoe gaat dat dan? Vandaag zijn wij in de Bergman Kliniek in Velp om deze vragen proberen te beantwoorden over injecties. Wij praten vandaag met Maaike van der Meij en Daphne van Nierop. Mag ik jullie vragen om jezelf voor te stellen, zodat we weten met welke experts we te maken hebben vandaag?
Ik ben Maaike van der Meij, ik ben physician assistant. Ik ben in 2013 begonnen met de opleiding en in 2014 begonnen met zetten van injecties. En dat doe ik wekelijks, in ieder geval 2 dagdelen per week. En soms zelfs nog vaker.
Ik ben Daphne van Nierop. Ik ben TOA. Ik werk nu ongeveer 11,5 jaar bij Bergman Clinics. Ik doe eigenlijk spreekuren. En ik assisteer Maaike op de POC met de injecties.
Nou, dan kunnen we wel zeggen dat we met echte experts te maken hebben. Die dus al vele jaren doen. Waarom krijgen we eigenlijk injecties?
Je kan injecties krijgen omdat je gediagnosticeerd bent met maculadegeneratie. En die vorm van maculadegeneratie die ook lekkage geeft in het netvlies. Dus er zit vocht of bloedingen zitten in het netvlies. En dat kunnen we zien als we een scan ervan maken. En dat vocht en dat bloed dat moet weg om weer beter te kunnen gaan zien.
En met eentje is het dan allemaal verholpen?
Nee, we willen met injecties altijd proberen om het proces af te remmen. Of het zicht weer te verbeteren. Maar in heel veel gevallen is dat ook niet mogelijk om dat te verbeteren. En is afremmen eigenlijk het beste om te doen. Vaak is het echt een heel langdurig traject. Waarbij je start met 3 injecties om de 4 weken. En vaak ga je een maand later kijken of dat geholpen heeft. Als dat niet voldoende geholpen heeft, dan zijn er meerdere medicijnen waarnaar we kunnen switchen. Dus dan switchen we vaak naar een ander medicijn. Als het wel goed geholpen heeft, dan gaan we vaak ook nog even door met de behandeling. Omdat we weten dat er vaak kans is op recidief als je te snel stopt. En dan proberen we het daarna af te bouwen met een soort, ja, wij noemen dat treat and extend. Dus dan rek je eigenlijk de lengte tussen de injecties een beetje op. Dus dan ga je van 4 weken vaak naar 6 weken, daarna naar 8 weken of 10 weken. Maar het wisselt heel erg per ziektebeeld en per patiënt.
En het kan dus ophouden, het injecteren?
Als het echt rustig eruit ziet, als de macula helemaal droog is, zoals wij dat noemen. Mm-hmm. Dus de scan die we maken van het oog, zie je helemaal geen vocht meer zitten. Dan stoppen we ook wel met de injecties.
Maaike, je hebt het over recidieven. Wat moeten we daar precies onder verstaan?
Soms zit er vocht in het netvlies en dat kan weer helemaal weg worden. Dus eigenlijk naar de droge vorm gaan bij maculadegeneratie. En na een paar jaar of na enkele maanden, je weet nooit hoeveel tijd ertussen zit, kan er toch weer vocht komen door lekkage. En dat noemen wij een recidief. Dus als je opnieuw vocht hebt nadat het wel een periode droog geweest is.
Oké, dus het beeld kan gewoon veranderen steeds.
Ja.
De gemiddelde leeftijd is vrij hoog, hè, van de mensen die hier komt.
Ja, dat klopt. Het is toch wel echt een beetje de oude generatie in die zin. Ja, er zit soms wel een patiënt bij die wat jonger is, maar de meeste zijn wel toch wel ouder dan 60, 65, Maaike, zo ongeveer.
Ja, ik denk wel rond de 80.
Ja, maar een beetje waar het vanaf 60, 65 en dan hoger.
Dat het begint.
Ja, denk wel. Ja. Het is wel ouder dan maculadegeneratie.
30, 40 jaar gezien we ergens echt een hiels op 1 hand te tellen.
Daphne, nou ben jij ook altijd daarbij aanwezig bij die ingreep. Wat is jouw rol daarin?
Ik assisteer dus Maaike. Mijn rol is in dat de patiënt eigenlijk klaar ligt op de stoel. En dat ik helemaal zorg dat Maaike zeg maar de injectie kan plaatsen. Het belangrijkste is eigenlijk ook dat je zorgt dat de patiënt rustig is. En ja, gewoon ook een beetje dat, ja, de vertrouwen krijgt in ons. Want vaak zijn ze heel zenuwachtig. Heel veel patiënten vinden het ook fijn om een hand te hebben. En ja, je probeert ze eigenlijk een beetje doorheen te praten. En ja, ook een beetje die druk weg te halen en de spanning. Dus ook als je ze al vaker ziet, dan vraag je ook hoe is het met de kinderen, hoe is het, nou, sommigen hebben ook een hele leuke hond. Dus dan, ja, dan praat je daar ook over en je kent ze al zo lang, omdat je er natuurlijk ook al, ja, werk je ook vrij lang. Dus dan heb je ook een bepaalde band met die patiënten. En ja, dat is ook wel weer ook aan de andere kant iets leuks, omdat je dan, ja, toch anders is dan patiënten die je één keer komen en dan andere, ja, onderzoeken krijgen, zeg maar, die zie je niet meer. Dus je krijgt ook echt een band met die patiënten.
Daphne, van de week was er iemand, zat naast me en die kwam voor de allereerste keer. Hoe is dat afgelopen?
Ja, heel goed hoor. Die was wel heel zenuwachtig. Maar ja, Maaike en ik leggen dat dan heel goed uit samen van wat er gaat gebeuren. En dan is diegene ook al wat rustiger en die zegt dan ook van, oh, was het al gebeurd? Dus ja, dat is heel grappig. Ze zijn vaak gewoon heel bang, omdat ze gewoon niet weten wat het inhoudt en hoe het is. En vaak achteraf zeggen ze van, nou, was dit het? Dan valt het vaak heel erg mee.
Wat doe je allemaal als je ze, voordat je ze klaarlegt op een stoel? Want
nou, ze krijgen van tevoren krijgen ze in onze wachtkamer, zeg maar, druppels, waardoor ze helemaal verdoofd zijn. Als die druppels zijn ingewerkt, dat duurt meestal een kwartiertje, 20 minuten. Dan komen ze bij ons op de POC, bij Maaike en mij. De patiënt gaat dan liggen op de stoel. Sommige vallen zelfs bijna in slaap. Zo lekker ligt die stoel. Dus dat is ook weer een voordeel.
In plaats van flauw vallen.
Ja, dan leg ik alles klaar. De injectie leg ik klaar. En Maaike geeft dan op een gegeven moment de injectie. Gaat kijken of die patiënt goed verdoofd is.
Vooraf gaat aan de injectie, dan geven we altijd de patiënt een druppel met povidonjodium als ontsmetting. Dat is tussen de verdovingsdruppels door.
Op het oog?
Ja, op het oog zelf, dat het echt op de oogbol komt. Dat is heel belangrijk, omdat je een prik eigenlijk door de oogbol heen geeft. Je wil niet dat daar bacteriën zitten. En als iemand echt in de stoel komt te liggen, dan worden de ooglidranden heel goed schoongepoetst. En dat is met verdunde betadine. En dat is nog extra om een injectie, om een infectie te voorkomen.
Maar daar voelt men denk ik niks meer van, want je bent goed verdoofd.
Je bent goed verdoofd, alleen de slijmvlieslaag is wat minder goed verdoofd. Dus heel veel patiënten voelen het wel een beetje prikken. En daarom spoelen we het na de injectie nog heel goed uit.
Nou, werd er net gezegd dat er gecontroleerd wordt of je goed verdoofd bent. Hoe doe je dat dan?
Ik controleer altijd met een markertje. We hebben een soort heel klein pennetje erbij zitten waarmee we aftekenen op hoeveel millimeter we de injectie plaatsen. En die druk ik altijd tegen het oog. Dat is een pennetje met een heel zacht rond puntje. En als ik merk dat iemand gewoon helemaal stil blijft liggen en dat eigenlijk niet voelt of alleen een beetje aanraking voelt, dan weet ik dat iemand goed verdoofd is. En als iemand er ontzettend van schrikt, dan weet je dat iemand niet goed verdoofd is. En dan geven we ter plaatse nog extra druppelverdoving.
En ja, iets wat ik mij dan afvraag, hè? Je zegt net, Maaike, met zo'n pennetje ga je dan op die oogbol drukken. Zien mensen die prik naar binnen gaan? Zie je dat?
Nee, die prik zie je niet naar binnen gaan. Die doen we echt aan de buitenkant, dus in het oogwit.
Okay.
En je kijkt alleen door je pupil heen. Dus de zwarte punt eigenlijk in je iris. En we proberen altijd alles van onderaf te laten komen, zodat de patiënt niks ziet. En ik vraag ook altijd aan de patiënt, kijk naar mijn ogen. Dus dat de patiënt naar boven naar mij toe kijkt.
Ik ben dan zo bang zijn om te knipperen.
Dat kan helaas niet. Nou, helaas. Dat is het voordeel ervan.
Oh.
Want Maaike die heeft eigenlijk, die zet er dan een soort klemmetje in je oog. En daardoor kan je niet meer knipperen.
Okay.
Want als je nog zou kunnen knipperen, als Maaike dan de injectie zou zetten, dan, ja, dan komt de injectie niet op de goede plek.
Oké, dus iedereen heeft hele grote ogen.
Ja, dan, om het zo maar te zeggen. Ja.
Hoe lang duurt het eigenlijk, het hele proces van dat je verdoofd wordt totdat je lekker uitgespoeld bent met een zalfje?
Vooraf word je dan gedruppeld, dat duurt ongeveer een kwartiertje. En bij ons ben je nou hoogstens 5 minuten binnen.
Oké, nou, dat valt me mee. Ja, bij een tandarts lig je lang.
Ja, zeker. Ja.
Ja, wij proberen altijd op één dag alles te doen. Dus dat iemand hier komt voor de metingen, dan kijken we hoe scherp iemand ziet. Dan maken we de scan, krijgt vaak druppels in de ogen. zodat we naar de binnenkant van het oog, naar het netvlies kunnen kijken. En als er uit het onderzoek komt dat iemand een injectie nodig heeft, dan is er meestal plek dat we gelijk de injectie dezelfde dag geven. Dus dat er iemand klaar staat om de druppelverdoving te geven, dat ik er ben of een collega om de injectie te geven. En dat iemand dan helemaal klaar naar huis toe gaat.
Misschien een vreemde vraag, maar geef je wel eens injecties in beide ogen tegelijk? Is het al zo vergaand bij sommige patiënten dat ze dus in twee ogen geïnjecteerd moeten worden?
Ja, er zijn heel veel patiënten die het ook in beide ogen nodig hebben.
Oké.
Ja, daar zien we er meerdere van per dag. Dus een behoorlijk aantal patiënten.
Oké, en als ze hier dan geweest zijn, mogen ze dan nog terugrijden naar huis?
Nee.
Ja, hoe lang blijft die verdoving zitten dan? Of hoe lang, ja. Mag je dan eigenlijk niet meer auto rijden?
Ja, we adviseren altijd na een behandeling om niet zelf auto te rijden. Mm-hmm. Omdat toch het medicijn in het oog is geïnjecteerd, wat je kan zien zweven. En iemand is soms ook niet helemaal lekker na de injectie. Dus we adviseren altijd om iemand mee te nemen.
Zijn er nog bijwerkingen bij de injecties? Kan je ergens last van krijgen na de hand?
Ja, wat je ziet na de injectie, natuurlijk, we hebben het heel goed schoongemaakt. Daar kun je altijd veel last van hebben. Kan een heel droog gevoel geven of een heel erg zandkorrelgevoel. En ook kan je het medicijn in het oog zien rondzweven. Dat kan soms heel vreemd beeld geven. Sommige patiënten geven aan dat ze echt allemaal flikkeringen zien in één keer die weer wegtrekken. Anderen zien een soort wolk van medicijn zweven.
Soms horen wij wel eens dat ze een zwarte, ja, zwarte bel of een zwarte vlek hebben na injecties. Die trekt na een tijdje wel weg. Waardoor wordt dat veroorzaakt?
Ik denk dat sommige patiënten ook tegen het medicijn aankijken. Soms kan er wel een heel klein zwart belletje zichtbaar zijn. Dat kan soms een heel klein luchtbelletje zijn wat is meegekomen en wat door het oog ook heen zweeft.
Een luchtbelletje dus?
Ja, als het heel klein is wel. En anders is het waarschijnlijk toch het medicijn wat de patiënt als een zwarte vlek ervaart.
Tijdens de corona, ja, daar zijn we nog niet helemaal van af, werd op een gegeven moment die concentratie van jodium heel sterk verhoogd. Hè? En dat gaf nog wel wat reacties bij mensen.
Ja, dat klopt.
En dat het blijkt dus achteraf dat dat ook met een lichtere concentratie wel kan?
We geven in principe altijd een lichtere concentratie. Die wordt voor ons in de apotheek bereid. Alleen die is niet altijd leverbaar. En daardoor krijgen we soms alternatief druppels geleverd. En die hebben een veel sterkere concentratie, wat eigenlijk rodere ogen geeft. Dus het prikt wat meer in het oog.
Mm-hmm. Maar dat kwam ook een beetje door de corona. We hadden de levering was ook minder en we konden niet overal meer aankomen. Dus toen moesten we met dat eigenlijk doen. En dat het nadeel was dat de concentratie toen wat hoger was.
Ja, Helene, jij hebt ook al heel wat injecties gehad. Hoeveel heb jij er inmiddels gehad?
Zoveel dat ik ze in ieder geval niet meer tel. Maar ja, 12 jaar maal. Gemiddeld om de 4-5 weken. Dus als jij dat uit wil rekenen, voor mij hoeft dat niet. Maar ik ken Maaike en Daphne natuurlijk heel goed. En ik voel me hier echt thuis in de Bergman Kliniek. En van angst moet ik zeggen is geen sprake. Ik heb altijd gedacht van, ik ben zo blij dat er injecties zijn. Want ik heb een vader die het ook had. En toen waren er nog geen injecties, dus als er wel eens iemand in de klaar zit voor druppelen en die zegt van, oh, ik vind het zo eng, dan ontstaat er ook wel dat de mensen die langer komen, ontstaat er ook wel een gesprek eigenlijk, waardoor patiënten elkaar ook wel op hun gemak stellen. En inderdaad, werd net ook gezegd, het lijkt erger dan dat het is. Een injectie in het oog.
Jij hebt ze dus nu al 12 jaar gehad. En je bent nog steeds niet blind. Of ben je al de categorie slechtziend? Dus het heeft echt afgeremd. Waar kunnen we je plaatsen?
Nou ja, we hebben in onze eerste podcast het gehad over visus. En slechtziend ben je als je 0,5, minder dan 0,3 ziet, hè? Daar zit ik met mijn ene oog, dans ik daar een beetje omheen. Dus, maar ik heb natuurlijk het andere oog nog. Dus ja, ik denk als ik die injecties niet gehad had, dan had ik zelfs geen stoepranden meer geraakt. Want dan was ik zo het trottoir opgereden.
Dus dan eigenlijk de vraag, wat als je toch te bang bent om een injectie te nemen? Of ja, wat als je geen injecties neemt? Wat gebeurt er dan? Wat is dan het beloop, Maaike?
Als je geen injecties neemt, dan kan het zijn, afhankelijk van de ernst van de maculadegeneratie, dat het echt fibrotisch weefsel wordt. Dus dat het echt littekenweefsel wordt in je oog. En als dat er eenmaal zit, dan kunnen we dat ook niet meer weghalen. Dus dan krijg je eigenlijk een soort hele grote zwarte vlek in het centrum van je oog. En dan kun je alleen eromheen nog maar zien.
Dan ben je dus echt slechtziend?
Ja, dan ben je echt slechtziend.
En in hoeveel tijd gaat zoiets, kan zoiets gebeuren als je dus de injecties niet zou nemen? Of denkt, ach, ik ga 3 maanden op vakantie, ik sla wel eventjes 2 injecties over.
Ja, het zal heel erg per patiënt wisselen. Hoe erg de bloedingen zijn in het oog, hoe erg de lekkage is en hoe oud iemand is, durf ik zo niet te zeggen. Maar het kan vrij snel gaan. We streven er altijd naar als iemand injecties nodig heeft om ze ook binnen een week te geven voor het beste resultaat. Dus als je weken wacht, dan kan dat echt heel nadelig zijn. En als je na een paar weken besluit toch de injecties nog te willen, kan het ook al zo zijn dat we niet meer de winst kunnen behalen die we hadden kunnen behalen als iemand eerder gestart was met de injecties.
Oeh, dat is wel een teken dat mensen dus vroegtijdig aan de bel moeten trekken.
Ja, zeker. Het is altijd belangrijk.
En ook snel moeten beslissen of ze wel of geen injectie willen.
Ja, het is altijd belangrijk om het heel snel te beslissen.
Wat zijn de eerste tekenen dan dat je het zelf zou kunnen zien? Want er zijn mensen die hebben droog en dan kan het op een gegeven moment nat worden, wat dus met injecties afgeremd kan worden. Wat is een teken dat je zegt van, oeh, nou wordt het nat, nou moeten we
eigenlijk
snel beginnen met prikken?
Plotselinge verandering is vaak een teken. Dat kan plotseling verandering zijn in scherpte, maar ook plotseling verandering in vervormingen zien.
Maar echt plotseling, oké.
Ja, vaak gaat het plotseling.
Oké. Ik heb wel eens gehoord dat je binnen de 1,5 jaar bij een oogarts moet zijn of je eerste injectie moet hebben als natte maculadegeneratie zich ontwikkelt. Geldt die termijn van 1,5 jaar nog steeds om het nog te kunnen vertragen?
1,5 jaar lijkt mij vrij lang.
Ja? Nou, ja. Ja, nou ja. Ja. Ik ben nog van de vorige eeuw, die informatie.
Ja, wij streven altijd naar binnen een week iemand te zien en ook te behandelen.
Oké, en is die visus, zeg je van het moet onder de 70% zijn of met 90% kan je al beginnen?
Visus maakt helemaal niet uit.
Maakt
het gaat echt puur
uit
om hoe de scan eruit ziet, ja, en het beeld wat wij in het netvlies zien. Of we daar bloedingen zien als we met zo'n glaasje in het oog kijken. Mm-hmm. En of we vocht zien op de scan.
Dus vooraf, als je weet dat je ouders het bijvoorbeeld ook gehad hebben, vooraf al injecties nemen, is dat nog een optie ter preventie?
Nee, vooraf hoef je nooit injecties te nemen.
Oh. Wat wij wel meegeven, bijvoorbeeld aan patiënten waar het bij in de familie zit, dat we een Amstelkaart meegeven. Dat is een kaartje met lijnen erop en daar kunnen ze ook zien dat er vervorming op zit. En als je dat dan merkt, dan kunnen ze dus eerder aan de bel trekken. En ze kunnen het, sommigen zien het ook, daar kunnen ze het ook aan zien. Bijvoorbeeld als je in een badkamer met tegeltjes, dan zien ze soms ook die vervorming. Daar hebben ook mensen een richtlijn in van, nou, daar hou ik het altijd in de gaten mee. Maar eigenlijk als patiënten hier komen, bijvoorbeeld als hun vader of hun moeder maculadegeneratie hebben en ze komen hier en dan geven vaak, of de arts geeft vaak een Amstelkaartje mee, dan kunnen ze het zelf in de gaten houden van, hey, zie je daar vervorming in? Trek dan aan de bel.
Het is wel mooi dat je dat zegt, Daphne, want wij hadden aanvankelijk een plavuize vloer en ik kreeg daar zo'n last van al die lijnen. Dus we hebben er een gladde vloer in gelegd, zodat ik niet meer steeds geconfronteerd werd met die vervormingen.
Ja, dat is heel vervelend om dat te zien. Ja.
En tijdens die corona zijn er natuurlijk mensen die het uitgesteld hebben, hun injectie. Hè? En dat heeft ook wel, daar hebben jullie ook wel van gemerkt dat niet goed is geweest.
Nou, veel patiënten waren ook gewoon, vooral de oude generatie, waren gewoon heel erg bang. Het was natuurlijk ook een hele rare tijd, maar we hebben wel geprobeerd om die patiënten toch te bellen en te doen, om ze toch te laten komen, om uit te leggen dat het heel belangrijk is dat ze wel komen. Mm-hmm. Maar veel patiënten waren toch wel heel erg bang om te komen. Mm-hmm. En het was ook een gekke tijd. Wij vonden het alle twee ook spannend, de eerste paar weken dat we hier weer stonden. Wij draaiden samen spoeddiensten En de injecties gingen door. En wij vonden het op het begin ook spannend om met z'n tweeën daar te staan. Want ja, je weet nooit van tevoren of een patiënt toch corona heeft of niet. En dat was op het begin voor ons ook spannend.
Ja. Schiet me nog te binnen. Kan je op een gegeven moment voor een bepaald medicijn, dat noemen ze resistent zijn, zodat het niet meer werkt?
Ja, soms zien we als iemand een medicijn heel lang gehad heeft, dat het niet meer zo goed aanslaat. En dan wil het nog wel eens heel goed helpen dat je gewoon switcht naar een ander medicijn, dat dat heel goed werkt. Maar het kan ook zo zijn als je dat medicijn waarnaar je geswitcht bent weer heel lang gebruikt, dat je toch weer naar die eerste terug gaat en dat dat ook wel weer aanslaat.
Ben jij jongstleden ook gewisseld van medicijn, Helene?
Ik heb een soort hinkstapsprong van Lucentis naar Eylea en van Eylea naar Lucentis.
Heeft de patiënt daar zelf, heb je daar zelf inspraak in van nou wil ik Lucentis of nou wil ik die nieuwe die op de markt is?
Nee, maar dat gaat wel in heel goed overleg. Dus dat is wel iets wat echt besproken wordt nadat de foto's bekeken worden. En ook ja, de duur tussen de injecties, dat is wel echt het advies van de arts.
Ja, het nieuwe medicijn, waardoor nou de duur tussen de injecties langer zou zijn. Maar met die anti...
BOVU bedoel je?
Precies, die bedoel ik. daar zou toch iedereen naar over willen? Dus heb je daar zelf die keuze in om dat te doen?
Ik denk dat Michael misschien daar nog iets over kan zeggen, over dat nieuwste middel, wat de ervaringen daarmee zijn.
Ja, dat nieuwste middel zijn we echt pas naar overgestapt. En heel veel patiënten hebben pas een paar injecties daarvan gehad. Dus ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen wat onze ervaring daarmee zijn. Tot nu toe hebben we wel een paar patiënten die al na één prik echt heel mooi droog zijn. Maar uit de literatuur blijkt dat het ook wel wat bijwerking kan hebben, waaronder ontsteking in het oog. Dus we controleren ze wel extra goed.
Ja, volgens mij hebben we eigenlijk alles besproken, ja. Mag ik jullie dan heel hartelijk danken?
Nou, graag gedaan.
Graag gedaan.
Ja, ik denk wel dat de conclusie moet zijn dat het voor mij wel wat geruststellender is wat jullie allemaal met Helene doen. Want, ja.
Als zo komt elke keer terug. Dus dan,
ja, kun je nagaan. Ja. Kun je nagaan. Maar dat het dus, je weet waarvoor je het doet. Dat het in ieder geval dus geremd wordt of vertraagd wordt het proces. En je bent al zo lang bezig en je bent nog niet blind. Dus het werkt. Daar kunnen we van uitgaan. En dat je toch wel gerustgesteld wordt. Dat je het niet kunt zien. Dat het verdoofd wordt. En dat alles in samenspraak gaat met de arts. En door metingen vooraf gegaan wordt. Dus ik vind het wel een heel geruststellend verhaal. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Hoop dat jullie er net zoveel van opgestoken hebben als wij. Wilt u nog meer van deze ogenblikjes luisteren? Laat het ons dan weten via communicatie@maculavereniging.nl. Mocht je verder nog vragen hebben of contact over dit onderwerp, bel de Macula Infolijn 030-298-0707. Of kijk op onze website www.maculavereniging.nl. Bedankt voor dit ogenblikje.